Friedel Lesage. Touché.
Touché, vandaag met kippenkunstenaar Koen van Mechelen. Als kind al was hij gebiologeerd door de kip en het ei. Toen hij 33 was, zag hij het licht en begon hij zijn Cosmopolitan Chicken Project. Zijn oerkip, de Mechelse koekoek, kruiste hij met de poulet de Bresse. Ondertussen zijn we 21 generaties verder, komen wetenschappers van over de hele wereld hem opzoeken en verhuisde hij onlangs naar zijn eigen site, La Biomista, op de plek waar vroeger de Zoo van Zwartberg was. Daar werkt hij verder aan zijn kunstprojecten, verzamelt hij een bibliotheek van genen en zal er volgend jaar een nieuwe zoo opengaan. Maar wat als de vogelgriep uitbreekt en kan de kip de wereld redden? Dit is Touché met Koen van Mechelen.
Oh, wat een rit, kip aan het spit. 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 En ik wou niet rijden, ik wou naar huis. Stomzinnig kijken, naar de buis. Stomzinnig kijken, op mijn gemak. Stomzinnig kijken, lijkt een oude zak. Oh, wat een rit, kip aan het spit. Oh, wat een rit, kip aan het spit. Kip aan het spit. Oh, wat een rit. Kip aan het spit. Oh, mensen. Ik heb zoveel meegemaakt. Maar heeft dat wel zin? Want hier in mijn computer, daar gaat niet veel in. Ah, mensen, was het de moeite waard? Ik heb niet zoveel geleerd. Maar als ik aan rijden denk, dan denk ik keer op keer. Oh, wat een rit. Kip aan het spit. Oh, wat een rit. Kip aan het spit. Oh, wat een spit. Oh, wat een spit. Ja, ja, een spit. Oh, wat een spit. Oh, wat een rit. aan het spitten.
Een geweldig nummer van Raymond van het Groenewoud. Kip aan het spit wordt veel te weinig gedraaid. En ik dacht, ja, Koen van Mechelen, ik trakteer jou op kip aan het spit. Je kende het zelf niet.
Nee, ik kende het niet. Nee,
maar door. Grote fan wel van Raymond van het
Groenewoud. Ja, grote fan van Raymond. Vroeger was mijn droom altijd, ik zou eigenlijk iets willen doen met Raymond van het Groenewoud. Maar, en dan vorig jaar, zat ik in Winteruur.
Ja.
In het programma Winteruur. En de opname na mij was met Raymond. En toen heb ik speciaal gewacht, want ik had Raymond mijn heel leven nog nooit ontmoet.
En ga je iets samen doen?
Nee, daar hebben we het niet over gehad. Maar dat was zo mijn droom. Mijn droom was, als ik met Raymond van het Groenewoud dus ooit iets kan samen doen.
Wat niet is, kan nog komen. Ja, de kip, er worden nummers over gemaakt. Mensen moeten altijd een beetje lachen. Dat blijkt toch wel de eigenschap van de kip te zijn. Hè?
Ja, ik vind dat niet verkeerd. Omdat, ik heb in het begin een beetje aangehaald, hè. Humor was onze eerste vorm van cultuur. Hè. Dus alle regimes, maar ook religies, hadden schrik van de lach. Hè. The Name of the Rose is daar bijvoorbeeld een hele mooie verfilming van. En dat komt eigenlijk omdat humor, dit is volgens mij ook een grote vorm van intelligentie, hè, relativeert de zaken. En ik denk juist, als je praat over kunst, dat het tot een soort verleiding moet gaan, dan kun je dat met humor wel. En ik ga nu een groot project doen in de Eastern Market of Detroit. En die man, Dan, fantastische gast trouwens, directeur, die heel die Eastern Market terug opgebouwd heeft, daar zijn muurschilderingen gemaakt in de jaren 70. En er staat een hele grote comic van een kip. Maar nu willen ze het Cosmopolitan Chicken Project, dus het kruisen, hè, onder de titel gaan de Surviving of the Other. Zo gaat het. Om juist ook te refereren naar die geschiedenis. Want als de kip aanleiding geeft tot lachen, geeft de kip ook aanleiding tot een heel ernstig denken.
Ja, ernstig was het ook begin februari toen dit in het nieuws zat.
Wie thuis kippen, eenden of andere vogels heeft, moet die vanaf vanmiddag verplicht binnenhouden of afschermen met een net. In Lebbeke, Oost-Vlaanderen, is vogelgriep vastgesteld bij een hobbykweker van siervogels. Daarom moet iedereen nu zijn vogels binnenhouden of afschermen. Voor professionele pluimveehouders was die verplichting er al.
Touché.
De ophokplicht, Koen van Mechelen. Vervelend nieuws, ook voor jou?
Ja, dat is wel vervelend nieuws. Ik denk voor iedereen dat dat vervelend nieuws is. Maar als dat in het nieuws zit bijvoorbeeld, hè, dan en ik denk daaraan, ik zie alles metaforisch. Hè. We moeten nu alles gaan afsluiten. Dus schrik van onze eigen omgeving. We kunnen niet meer daarin leven. En wat is eigenlijk het gevolg? Het gevolg is dat je die dieren moet binnensteken. Je gaat heel veel slachtoffers hebben, omdat ze op een veel te kleine ruimte binnen moeten zitten. En dan denk ik, wat geeft nu het meeste slachtoffers? Hè, ze laten buiten lopen. Uh-huh. Of ze opsluiten.
En dat zijn verspreiders van ziektes. Hè?
Ja, maar dat is ons eeuwig conflict. Hè? Hoe gaan we om? Hoe gaan we om met de natuur, maar hoe gaan we om met onze eigen omgeving? En daar zitten wij zelf.
Als je dit nu doortrekt naar het grote nieuws, want je zou kunnen zeggen, die ophokplicht is klein nieuws, er is iets groters aan de hand. Hè. Trump is president van Amerika geworden, jij was er op cruciale momenten in Amerika. Hoe was het om de sfeer daar te voelen? Hoe wordt daar gereageerd?
Wel, op dat moment was ik in Miami, dan ben ik een week terug in België geweest, daarna zat ik in Detroit. Ja, de ophokplicht, hè, in Amerika, dat wil dus zeggen de grenzen dicht, muren bouwen, mensen angst inboezemen. En dat was ook zo. Ik heb gesprekken gehad met mensen aan het ontbijt, zowel met de Republikeinen als met de Democraten. Er is een angst. Oudere mensen zien natuurlijk, als je met Joden daar praat, die zien de Holocaust terugkomen. Die zien tekenen van waar gaat dit naartoe? Ik bedoel, als je begint de pers te zeggen dat alles fout is, je begint die grote radio's en televisiestations te beschimpen. En ik kan wel begrijpen dat je kritiek uit, want kritisch denken is zeer goed. Maar Ja, als het dan leugens zijn. Ik heb gekeken naar met verbijstering naar tv gekeken dat Trump verkondigt zijn beroemde afsluiten van de zeven landen. Hè? Dat hij dan zegt van het gaat allemaal heel goed in de luchthavens. En ik stond in de luchthaven, was niks dan protesten. Was één grote chaos. En dan zegt hij gewoon, ja, het gaat goed. Ja, dat is... Dat is heel, heel erg beangstigend. En ik wil daar eigenlijk... Wat ik heel vreemd vind... Hè? Dus na een tijdje beginnen mensen natuurlijk te relativeren waar dat je in zit, want je moet blijven doorleven. Hè? Maar iedereen zegt, ja, we moeten ons van Trump eigenlijk niet zoveel aantrekken wat dat hij zegt. Hè? We moeten daar voorbij leven, want dat is een blaffende hond die in het eiland een beetje zit te roepen. Maar dat weet ik dus niet. Want hetgeen wat dat hij zegt, inspireert. En inspireert dingen die ik denk dat we dan niet moeten aangewakkerd worden of niet inspirerend zijn. Ik was bijvoorbeeld, toen hij nog niet verkozen was ik in Zimbabwe. Op dat moment kwamen er sporters van de Olympische Spelen terug naar Zimbabwe. Mugabe zegt, oké, ze hebben geen medaille gewonnen, pak ze maar op en steek ze in de gevangenis. Toen waren er mensen daar van de Verenigde Naties, hè, onder andere Amerikanen, die gingen bij Mugabe op de koffie en die zeiden, zo werkt het niet, dat zijn geen mensenrechten. De volgende dag stond er een heel groot artikel in de krant in Zimbabwe waarin dat stond, van kijk, Mugabe zei, als morgen Trump de verkiezingen vindt, dan zul je spijt hebben van hetgeen wat je vandaag tegen mij gezegd hebt. Wat dat wil zeggen, is dat je inspiratie geeft aan anderen die zich plots ook betrokken voelen bij hetgeen wat dat ze zien. En ik denk dat we moeten blijven kritisch zijn.
Is het ook de taak van kunstenaars?
Wel, een van de waardevolste dingen... Ik denk dat een kunstenaar niet aan politiek moet... Ik denk dat hij niet aan politiek moet doen. Ik denk dat een kunstenaar geen goede politicus is.
En dat matcht ook zelden, hè, tussen politiek en kunst.
Dat gaat ook niet, omdat een kunstenaar die bekijkt vanuit zijn eigen wereld de wereld. En daarin is hij het sterkst. En als er momenten zijn, zoals vandaag, of welke crisis dat er ook in de wereld zijn, dat is wanneer de kunstenaar harder moet beginnen te werken. En dat maakt hem eigenlijk tot de grotere kunstenaar. En ik denk dat het de taak is van de kunstenaar om die visie te kunnen blijven geven. Want kunstenaars zijn juist in staat om die grote visie uit te zetten en om juist die verschillen te kunnen laten zien. En daarom, als hij zich als politicus begint te gedragen, dan verliest hij die waarde. Want dan moet hij beginnen in te vullen wat dat een bepaald deel misschien van de bevolking verlangt. En dan word je populist.
Er is van de week een... Hands of Our Revolution in het leven geroepen. Linkse kunstenaars die willen reageren tegen rechtse populisten in de politiek. Zou jij je daarbij aansluiten?
Ja, ik vind dat de kunstenaar zijn stem moet verheffen. Ik denk dat hij vanuit een andere hoek dingen kan tekenen. Ik denk bijvoorbeeld dat ik met mijn kippenproject hele sterke messages kan geven. Die eigenlijk meer commentaar zijn op de maatschappij dan kritiek uitoefenen op de commentaar. Want dat was een van mijn grootste statements die ik gemaakt heb in Michigan. Ik was in Michigan voor een TED-talk. Waar dat ik zeg, kijk, als je aan tafel zit met iemand, in de menselijke verhouding, dan ga je een conversatie aan. Je geeft commentaar op de maatschappij of je geeft commentaar op een bepaald onderwerp. In het midden van de tafel is er die sacrale ruimte waar dat ideeën samenkomen en waar eigenlijk je rekening houdt met de groei van deze twee ideeën die bij elkaar komen. Uit die idee ontstaat iets nieuw. Dat is een dualiteitsdenken waaruit dat je zegt van kijk, daaruit ontstaat een nieuwe kern. Met andere woorden, je maakt afstand van hetgeen wat dat je zelf denkt, voor een stuk, en je buigt je naar iets wat iemand anders ook kan zeggen. Want iedereen bezit waarschijnlijk maar de halve waarheid. als je de twee halve waarheden bij elkaar deed, dan kun je een hele waarheid hebben of je kunt niks hebben. En daar geloof ik in. Ik geloof in mutaties. Uh-huh. Dat de groei van mutatie is echte evolutie. Daar kunnen wij eigenlijk niks aan doen. We kunnen daarvoor een stuk sturen, hè, en dat manipuleren. Maar dan moet je het kunnen loslaten. En ik denk dat daar het grote verschil zit met kunst.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
David Bowie en Space Oddity, Koen van Mechelen. Met een bijzondere reden, hè, laat je dit horen.
Ja, ook een grote bewonderaar, zoals zoveel, denk ik, van David Bowie. Die, de man ook die door alle muziekstijlen heen breekt, denk ik wel. En ik, Ik ging hem ontmoeten.
Echt waar?
Ja, ja. Ook weer zo'n droom. En ik was er heel kort bij, want ik had met de Independent had ik een groot interview met de journalist van toen, die heel sterk bevriend was met David Bowie. Waar ik tegen haar zei, ik zeg, dat is eigenlijk een man, ik wil daar eigenlijk mee praten. Ik wil je echt ontmoeten. En toen zei ze tegen mij, ze zei, maar hij is heel erg ziek. En dat was een jaar op voorhand. En toen was het natuurlijk ook de ochtend dat ik hoorde dat hij gestorven was, vond ik dat wel heel tragisch. Die man die toch zoveel betekend heeft en zo geïnspireerd heeft. En ook dat magisch moment inbouwt in zijn werk, gelijk Don't Mess With Major Tom. Dus hij is een beetje, hè, we weten toch eigenlijk niet wat we doen. Hè. We zijn, hè, mm-hmm. The hand of the monkey. Hè.
Waarover had je met hem willen praten?
Ik had met hem over heel veel zaken willen praten. Onder andere over dit soort werk, hoe dat geboren wordt. Je voelt wanneer dat kunstenaars in een andere dimensie treden. Dat is een dimensie die ontstaat, volgens mij, vanuit een dualiteitsgedrag. Dus de nieuwsgierigheid tot de andere brengt u tot een ander denken. Omdat er iets aangewakkerd wordt in jezelf wat je zelf niet kent. En eigenlijk, als je dat heel simpel gaat beginnen te zeggen, dat is de passie, natuurlijk. En het is de passie die u brengt voorbij de grens. En dat vind ik zo mooi. Dus dat kun je zelf eigenlijk niet ontdekken. Er is altijd een externe factor die dat aanwakkert. En dat vind ik, dat is voor mij iets heel sterk. Want dat, als je dat uit kunt zetten in een soort van werelddenken, dan weet je dat het alleen gewoon niet te doen is. Dus alles wat zich op zichzelf richt, dat een problematisch gegeven is, dat ook eindigt. En ik vind dat we daar te weinig over nadenken. We hebben daar te weinig het echte debat over zoiets.
Waarom verbaast het mij niet dat jij Jared Diamond hebt gelezen? De evolutiebioloog, paarden, zwaarden en ziektekiemen. Een boek dat jou beïnvloed heeft. Hè?
Ja, dat is wereldliteratuur. Ah. Ik bedoel, als hij zegt, kijk, de westerse wereld, hoe komt dat? Hè? Dat is juist doordat je gedomesticeerde dieren binnenhaalt. Je overwint ziektes door de ziektes binnen te halen. Systeem van vaccinatie bijvoorbeeld. Hè? Dat is, haal het in kleine getalen binnen en je gaat het kunnen overwinnen. Dat is immuniteitsopbouw, dat is bijna een logica. En als je zo die hele geschiedenis gaat in zo'n boek gaan vastleggen en daar inzichten over geeft, ik denk dat we hebben nood aan inzicht.
Mm-hmm. Vaccinatie bijvoorbeeld, ben je daarvoor of tegen?
Wel, dat valt te zien. Hè? Ik denk dat we met vaccinatie al veel hebben kunnen voorkomen. Ik denk dat de antibiotica's veel problematischer zijn. Dat we die in grote getalen, want dat moet je in één keer beginnen te genezen. Maar sterker nog dan vaccinatie zou ik bijna zeggen dat we moeten werken aan natuurlijke vaccinatie. En daar is, denk ik toch, mijn kip een beetje het voordeel van. Het voordeel van, omdat we door dat kruisen, hebben we eigenlijk al een soort van slow evolution dat kunnen doen. Hè? 20 jaar aan een stuk kruisen geeft u in één keer 13 miljoen DNA. Dat is ons, gelijk al aangehaald, ons collectief geheugen. Ik vind dat we over zulke dingen moeten kunnen nadenken om terug te kunnen leven in een maatschappij waar dat we in willen leven. Want de maatschappij die we continu afsluiten is geen maatschappij voor ons.
Om het nog even bij de kippen te houden, ik las dat er 52 miljard kippen zijn op de wereld? Dat zijn er zo'n 7 per mens.
Ja, dat schommelt altijd. Hè? Tussen 52, ik zeg in mijn lezingen 65 miljard, omdat dat soms zijn die cijfers anders. Hè? Kijk, wat we heel dikwijls niet beseffen. Eerst en vooral, 80% van ontwikkelingslanden leeft van kippen. Kippenvlees of eieren. Er zijn 60 miljoen ton eieren. Het is de grootste proteïnebom van de wereld, het meest gedomesticeerde dier dat er op deze wereld rondloopt. Heel veel, alle vaccins of bacterieonderzoek gebeurt op kippeneieren. Heel veel wetenschappelijke tijdschriften vandaag publiceren dat een maatschappij zonder kippenei bijna onmogelijk is. Als je ziet hoe dat in onze maatschappij helemaal doorleefd is. En het is niet te verwonderen dat je dat als kunstwerk kunt nemen, omdat je kunt al die terreinen daarmee aftasten en grote filosofieën aanbinden.
Ah, maar zal de kip altijd blijven bestaan? Is dat een dier dat niet kan uitsterven?
Wel, op een of andere manier heeft de kip... dat is ook een beetje van mijn stokpaardjes. Hè. De kip leeft op de grens tussen de bewoonde wereld en de jungle. Het hele grote vraagstuk daar is: wie heeft wie gezocht om te kunnen overleven? En het antwoord, hè, als ik dat bediscussieer op een platform met wetenschappers of biologen of filosofen, het is eigenlijk de beide. De kip heeft de mens gezocht en de mens heeft de kip gezocht. Als je dat vraagstuk... Neem je dat je dat vraagstuk neemt over wij en onze positie binnen de natuur. Wie is naar wie gekomen? Waar staan wij dan? Wat is onze positie? Wat doen wij dan? Hoe zitten verbindingen van overleven in elkaar? En dan heb ik maar één conclusie. Dat ieder organisme op zoek is naar een ander organisme om te overleven. Dat soort statements, en dat heeft Peter Weibel bijvoorbeeld toen ik mijn tentoonstelling had in het ZKM. Hij zegt, dat is een statement, zegt hij, dan moet je groot op de muur bij mij in het museum hangen. Hij zegt, want dat is iets wat wij in de maatschappij echt nodig hebben.
Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. We'll be right back.
De Goo Goo Dolls met Iris. En toen begonnen ze plotseling terug te zingen. Koen van Mechelen, het is een nummer met een bijzondere betekenis voor jou, hè?
Ja, eigenlijk wel. Want eerst en vooral, ik weet niet wie dat zijn. Dat is misschien ook een boodschap. Twee, ik vind dat eigenlijk niet zo een geweldig nummer om te zeggen dat is nu wereldschokkend, dat is niet... Maar het moment als ik in mijn chaos leefde, dus het echte moment dat je weet, ik kan niet meer terug en je geeft het een op en je moet naar het andere. Mm. En je gaat naar een ander soort niveau, platform. En je beseft dat je... Dat de speeltijd gedaan is. Hè? Uh-huh. Dus want dat is bijvoorbeeld iets wat mijn kunstenaar zo is. Hè. De tijd van de tormentatie is eigenlijk een voorbereiding op de loutering.
In hoeverre heb jij echt een crash meegemaakt?
Ja, ik denk dat wel. Maar een crash met een enorme boost aan energie. En het komt natuurlijk ook mede door ik heb destijds met Greggy de Maaier gewerkt. Dat was een kinderboekenschrijver. Mm-hmm. Ik heb met Jan Keenis gewerkt, wat echt toch een hele sterke filosoof was. Ik ben die mensen op 1 jaar tijd ben ik die kwijtgespeeld. Die stierven. Dus plots denk ik dat daar mijn psychologische crash van... Ik moet in de wereld staan. Mm-hmm. En ik heb dat ook gedaan. En toen kwam dat nummer. Dat was heel raar. In al mijn verdwaasdheid kwam altijd die zin. En dat komt... I just want you to know who I am. En dat is natuurlijk omdat je gespitst bent op zulke momenten. Maar het was zo vreemd dat gebeurde. En ja, op een of andere manier hangt dat dan altijd... Dat geeft zo voor u iets van... Kijk, eigenlijk, je zijt niet alleen. Mm-hmm. Je zijt wel altijd... Je hebt altijd wel uw soort begeleiding of iets waar dat je kunt aan vasthouden.
In hoeverre ben jij bezig met de eindigheid, met de dood?
Ik heb vroeger altijd heel veel schrik gehad voor de dood.
Ja?
Ja.
Echt vroeger? Waar.
Ja, naarmate, en dat is waarschijnlijk ook iets heel cliché. Als je ouder wordt, ben je daar minder mee bezig. Omdat als je jonger bent en je zegt van kijk... Nu ga ik nu doodgaan, dan heb je zo die dingen van ik wil nog alles doen. En ik heb nu ook nog altijd van, ik begin nog maar pas. Ik begin nu eigenlijk aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Dat is La Biomista.
Mm, en dan verdwijnt de angst.
Ja, want de angst gaat weg omdat de gedrevenheid en de passie groter is dan de angst. Mm. Bijvoorbeeld, ik heb schrik van vliegen. Maar ik doe niks anders dan in een vliegtuig staan.
Ik
reis heel de wereld af. Ja. Maar de passie om te gaan doen wat je moet doen, is groter dan de angst.
Ja. Waarin geloof je?
Waarin geloof ik? Ik geloof in de optelsom van de genen. Hmm. Dat wil dus zeggen, in die optelsom van de genen, en ik heb het al bij meermaals, zit het ons collectief geheugen. Ik denk dat manifesteren van onze genen ons de verrijking kan geven voor iets wat we morgen gaan ontdekken.
En maar dat... is het niet bijzonder dat iemand die zo bezig is met voortplanting en genen, dat die bewust kinderloos is?
Ja, dat is misschien... Waarschijnlijk is dat gek, maar ik denk, hè, en dat is... En we zitten vandaag ook helemaal in dat soort denken. Hè. Bijklussen is misschien niet, is misschien niet het juiste. Hè. Ik denk dat je, als je je wilt concentreren op hetgeen wat dat je doet, dat je echt... Dat je geen overschot aan tijd hebt.
Is dat de reden waarom je gekozen hebt om...
Ja, omdat als je met een partner... Als je partner opdringt met het feit van jij moet voor de kinderen gaan zorgen. Ik weet niet of dat een juiste houding is. Mm-hmm. Ik denk als je voor kinderen moet zorgen dat je er beide... Dan zit je weer bij het dualiteitsverhaal. Dat je er beide voor moet kunnen zorgen. En wat ik eigenlijk heel erg doe, is natuurlijk als je in de wereld bent. En we verbinden al onze foundations aan verschillende projecten die ook wel gaan over kinderrechten.
Ja, dan is en daar, zelfs over vruchtbaarheidsproblematiek.
En over vruchtbaarheidsproblematiek, over kinderrechten. Ja. Ik denk dat je, als je daar allemaal op concentreert, dat genoeg op je plateau is om te kunnen doen wat dat je doet.
Ja, want zo ben je bijvoorbeeld in Afrika echt bezig met vruchtbaarheidsprojecten. Want het is schrijnend. Afrikaanse vrouwen die niet zwanger kunnen worden. Je zou denken in een overbevolkte continent... maakt dat misschien niet uit, maar voor die mensen zelf is dat wel traumatisch.
Dat is een drama. Dat is een van onze foundations, The Walking Egg, wat ik samen met professor Willem Omblet doe. En dat gaat eigenlijk over fertiliteit in de derde wereld. Maar als wij zeggen vanuit onze luie zetel van och, maar er zijn genoeg mensen in de wereld, wat waar is, hè? Ik strijd dat niet af, hè? Maar ik denk... en daar heb ik met Marleen Temmerman ook veel over gesproken. Hè, toen zij
de gynaecoloog.
Aan het hoofd stond van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wel, als je het probleem in de kern aanpakt, dan kun je wel zorgen dat de fertiliteitsproblemen opgelost worden. Want wat is echte groei? De echte groei is die balans maken. Kijk, als je zegt, we gaan samenwerken enerzijds aan kinderplanning, hè, family planning, hele sterke family planning, en van de andere kant die ene vrouw die geen kind kan krijgen, die in een Afrikaanse bijvoorbeeld samenleving, om het daar maar over te hebben, uitgestoten wordt, omdat ze geen kind kan krijgen. Hè, die is, daar kan geen eigen naam hebben en is minder dan een hond. Dus uitgestoten, je krijgt van allerlei situaties. De man gaat ergens anders. Soms volgt de dood. Hè? Want dat soort stigma's zijn verschrikkelijk. En ik weet waarover ik praat, omdat ik heel actief ben in Afrika. Ik heb ook heel recent werk ik samen met Shido Golvera, die zelf een weeskind is, hè, die haar droom is om een educatiecentrum op te bouwen, wat ze ook werkelijk aan het doen is, waar dat ze kinderen, weeskinderen leert hoe dat ze uit hun eigen situatie moeten komen. Kijk, dat is iemand bijvoorbeeld die een hele nieuwe generatie kan inluiden in Afrika, die zeggen van, kijk, het is niet omdat wij Afrikanen zijn, hè, dat wij achterlijk zijn. Om maar iets te zeggen. Ja. Wij zijn Afrikanen en wij hebben eigenlijk misschien ook recht op de rechten van de mens. Mm-hmm. Zie je? En ik denk dat dat wel iets is wat wij moeten beseffen. Wij hebben het digitaal tijdperk ingeluid. En met het digitale tijdperk kunnen we communiceren. En kunnen zij ook aan de andere kant van de wereld in ontwikkelingslanden communiceren met ons? Het enigste wat we daarvan moeten doen is de consequentie ervan nemen dat we dat gaan beginnen te delen en te verdelen.
In hoeverre is dat zorgende van jou ingegeven door jouw vrouw? Want zij is hoofdverpleegster. Hè?
Ja, mijn vrouw is...
Gele Kruis?
Ja, ik denk wel dat dat... waarschijnlijk zit dat daar wel in. Dat is ook weer een andere combinatie. Ik geloof nu eenmaal in kruisen. Ik geloof nu eenmaal dat we elkaar alleen maar kunnen helpen door met elkaar in confrontatie te gaan. Ik geloof erin dat we denktanken moeten organiseren, wat we natuurlijk veel doen, maar ook actie ondernemen in die denktanken. Want praten daarover, dat is diversiteit hashtag. Mm-hmm. Dat is waar wij vandaag gaan inzitten voor de komende 5-6 jaar.
Maar is zij de sterke vrouw achter Koen van Mechelen?
Ja, dat denk ik wel. Wat zij vooral ook is, en dat heeft zij van het eerste moment gedaan, dat is zeggen, als je de wereld in moet gaan, dan moet je de wereld in gaan. Ik heb geen enkel moment gemerkt dat zij zegt, en nu blijf je hier bij mij, want als ik hier zit, dan ben ik alleen. Er is nooit een moment geweest dat ze gezegd heeft, dat moet je doen. En dat is, denk ik, echte vrijheid. Dat is wanneer dat je zegt, we gaan u niet ophokken. Hè? We gaan zeggen, je moet dat gaan doen wat dat je moet doen. En dan begrijp je ook wat dat de visie en de filosofie is achter zo'n verhaal en achter zo'n project. Mm-hmm. En al het andere is de beperking. En ze wist dat als je de beperking geeft aan de kunstenaar, hè, wat dat betreft in zijn denken, dan beperk je ook zijn werk. En ik denk dat dat een van de mooiste geschenken is die je kunt krijgen. Dat is de vrijheid. En kunst
gaat over vrijheid.
Vroeger zou ik uren blijven wachten op de plek waar jij soms komt. Ik zou zoeken naar de woorden die een ander nog niet vond. Maar het liefst van alles wil ik bij jou zijn. En ik ken niet eens jouw stem. Van alles wil ik bij jou zijn. Uren na elkaar bij jou zijn. En de tijd verstrijkt. Dat mij zo drijft. En het liefst van alles wil ik bij jou zijn. Niet wachten en niet zeggen. Ik wil bij jou zijn. Bij jou zijn. Niet wachten en niet zeggen. Ik wil bij jou zijn. Bij jou zijn. Niet wachten en niet zeggen. Ik wil bij jou zijn. Bij jou zijn, niet wachten, niet zeggen, ik wil bij jou zijn.
Vroeg donker van de held Koen van Mechelen. Het is een nummer naar jouw hart, hè?
Ja, en ik vind dat Jo Jacobs gaat over kwaliteit.
Mm-hmm.
Dus altijd bijna goed.
Een Limburgse held, Jo Jacobs.
Ja, dus een Limburgse. Ik ken hem ook. Maar ik moet zeggen, als ik de kans heb om eventjes, en ik heb niet altijd de kans om het eventjes te zien wat dat hij doet, ook op zijn podium, hoe dat hij in alle bescheidenheid zoveel muzikanten bijvoorbeeld bij elkaar kan krijgen, is ook iemand die eigenlijk de mens verleidt tot samen daar te zijn.
Gaat het ook over dit nummer specifiek?
Ik vind dit nummer een heel gevoelig nummer, hè? Omdat... Ik vind dat er heel veel waarheid in zit. Je wilt er altijd wel zijn. Hè? Je wilt terug thuiskomen. Dat heb ik ook altijd. Om terug te kunnen weggaan. Omdat je dan weet... Ja, en dat is zo... Ik begrijp wel die angst om verlaten te zijn. Maar terug de bevestiging en dan terug te kunnen doorgaan. Dat noemen ze herbronnen. En ik voel dat Jo ook struggelt met dat soort... Hij is heel oprecht in wat hij zingt. En ik heb graag mensen die heel oprecht zijn over hetgeen wat hij dit doet. En als je de kans hebt om te gaan kijken, hè, en dat heb je waarschijnlijk al gedaan, dan voel je ook op dat podium dat die man zo is. Mm-hmm. En die verbergt dat niet en die struggelt daarmee. Ik zie graag struggelingen ook wel.
Ja. Koen van Mechelen, je bent voorbij de helft, hè? Je bent 51. Hè?
Ja.
Wat zou je nog willen in het leven?
Oh, wat zou ik nog willen in het leven? Ik denk dat het leven mij geeft wat dat ik zou willen. Dat is eigenlijk heel, heel bijzonder dat ik dat vaststel. En dan kom ik eigenlijk heel terug naar het begin van ons gesprek. Mm. Dat is dat het project heeft zulk een intentie. Dat wat dat eruit borrelt, ik eigenlijk de toeschouwer geworden ben van mijn eigen werk.
Ga je de kippen nooit in de steek laten? Gaan de kippen jou nooit in de steek laten? Blijf je werken met kippen?
Eigenlijk is dat, ik blijf werken met kruisen, want als je ziet hoe mijn universum veranderd is, de kippen blijven natuurlijk de leidraad, omdat je van daarvanuit, dat is een bron die je voedt om de dingen te zetten, maar mijn uiveren is ontploft. Hè. Mijn uiveren is Anton Zeilinger, een goede vriend van mij, die heeft gezegd, uw werk zit vol met quantumfysica. Ik zeg, daar ken ik niks van. Hij zegt, ja, maar daarom wil ik ook hier in uw atelier zijn. Hij zegt, dit zit er vol van. Dit is een universum waarin dat de vraagstelling bijna van zuiverheid of hybriditeit niet meer gesteld wordt. Het is divers en het is zo groot. Dus de dieren waar ik mee werk, zoals de kameel of de lama's of de alpaca's, wat één en dezelfde groep is, wel, dat is waarschijnlijk onze nieuwe migrant van morgen, omdat we die graag hebben omwille van hun immuunsysteem, dat zo goed is, waar we medicaties kunnen van maken en dat ons eventueel kan bevrijden van allerlei ziektes zoals kankers of virussen. En daar werk ik mee. En ik werk in combinatie met zoveel mensen. En ik vind het werk op zich is een heel hard werk, omdat het veel energie van je verwacht. Maar het geeft ook zoveel energie, omdat je uiteindelijk komt bij de grote mensen die groot kunnen denken. En wat is groot denken? Dat is afstand doen van je eigen denken en het andere denken.
Toelaten. Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
Dat dualiteit het grootste geheim is van ons bestaan. Als je dat begint te ontleden, ik ga daar een klein verhaaltje bij doen. Hè. Alleen al in uzelf, dat uw hersenpan opgedeeld is uit twee hersenkwabben, die uw linkerkant stuurt uw rechterkant aan en uw rechterkant stuurt uw linkerkant aan. Ik zou het niet kunnen bedenken. Uh-huh. Ik bedoel daarmee, als ik zoiets zou creëren, zou ik denken, ja, links is links en rechts is rechts. Maar je maakt een kruisbeweging. In uzelf. Uh-huh. Ik denk dat je diezelfde beweging waarschijnlijk ook moet maken ten opzichte van de anderen.
Alle goede dingen bestaan uit twee.
Alle goede dingen, dat is een cliché.
En om dit dualiteitsverhaal, jouw verhaal aan te vullen, de basis ligt misschien wel in dit kinderlied. Ik zag twee beren broodjes smeren, de versie van Stijn.
Was een wonder boven wonder. me dat niet meer eens smeren kon. Nee. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Stond erbij en ik keek ernaar. Het was bijzonder. Het was bijzonder raar. En toch keek ik ernaar. Want ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik zag twee beren broodjes smeren. Ik zag twee beren.
Twee beren van Stijn en Neen, Koen van Mechelen. We hebben geen uur meer. We moeten hier helaas afronden. Dankjewel. Alle info zetten we zometeen op onze website radio1.be. Zometeen is er Grand Cru en Sportza. Daar moeten we plaats voor maken. En volgende week ontvang ik hier de Roemeense architecte Oana Bogdan. Een heel fijne zondag ook voor jou. Recht naar huis?
Dankjewel. Ja, ik ga recht naar huis.
Herbeluister Touché via de podcast Radio Plus en radio1.be.